In 1 Korinthe 11 zijn wij gebleven in het gedeelte waarin Paulus zegt dat hij zelf van de Heere ontvangen heeft wat hij ook aan de Korintiërs al overgegeven had, overigens, en wat de Heer min of meer opnieuw doet. Want u weet, het gaat over inzettingen, tradities die overgegeven, dan wel doorgegeven worden, met de uitdrukkingen, beide uitdrukkingen, uit het tweede vers van dit hoofdstuk. En een van die tradities bestaat uit de, wat wij noemen, het avondmaal. Ik gebruik die term nu maar gewoon zo losjes. Daar hebben we al even bij stilgestaan, naar aanleiding van 1 Korinthe 10... waarin bestaat: het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? En de drinkbeker der dankzegging, is hier niet gemeenschap des bloeds van Christus? Het spreekt over de eenheid van de gelovigen onderling, maar dat is een afgeleide eenheid of gemeenschap. In de eerste plaats, wij als gelovigen zijn verbonden met de levende Christus. Wij hebben zijn leven ontvangen. Het is de geest van Christus die in ons is, want anders komen wij hem niet toe, zegt Romeinen 8. Kortom, wij zijn verbonden met de levende Christus. En als dat voor u geldt en het geldt voor mij, dan zijn wij tweeën dus ook met elkaar verbonden. En dat is de toepassing van het geheel op de gemeente, die immers geacht wordt een eenheid te zijn. Niet een georganiseerde eenheid buiten Christus om, maar een organische eenheid in Christus. En brood en wijn en de hele tafel, de hele situatie, zoals uitgebeeld op het beroemde schilderij van Michelangelo... is daar de uitbeelding van. De Rooms-Katholieken zelf weten dat maar al te goed, hè. Die vertellen je het er ook bij als je het gaat bezichtigen, hè, dat schilderij. Hè. Het laatste avondmaal, zeggen ze, een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Dat is ook zo, alleen zij bedoelen de Rooms-Katholieke kerk en wij en anderen. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Wij kennen er maar één trouwens, zij ook, dus dat maakt het heel lastig. Maar ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Het is een uitbeelding van de eenheid van de gemeente. Samengekomen aan één tafel, zittend aan één tafel, waarbij de Heer Jezus Christus zelf de tafelheer is. En hij reikt het voedsel uit. Dat is het hele idee. Daarna ben ik meteen geneigd te zeggen dat we niet alleen in het oude, maar zeker uitgebreid in het nieuwe, nog menigmaal één tafel, een feestmaal, een maaltijd vinden. Letterlijk soms. Soms ook in gelijkenissen. Die allemaal precies ditzelfde uitdrukken. Ik weet niet hoe het komt dat wij het vergeten zijn, want we hebben heel wat liederen van oudsher. Waarin hetzelfde beeld ook gebruikt wordt. Ga toch in de koningszaal, komt zwakken en vermoeiden. Daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Zongen, zingen, zusjes. Bijvoorbeeld, er zijn die me zo te binnen schiet. Maar het idee van de maaltijd, dat is bekend. Het is de uitbeelding namelijk, heel de Bijbel door, van de situatie onder het nieuwe verbond. De feestelijke maaltijd, de gemeenschap enzovoorts met elkaar. En het evangelie is de uitnodiging om tot die tafel te komen. En u weet hoe het was in de geschiedenis. Hè? De maaltijd was bereid. De dienstknechten gingen uit om de genodigden te zeggen van... het is etenstijd, staat op tafel. Komt, alle dingen zijn gereed, zongen zij. Enzovoorts. En toen bleek dat de genodigden niet wilden komen. De een had, weet je veel wat hij had. Hoe was het ook weer? Die moest een juk os, had hij gekocht of zo, moest hij uitrusten. Er was ook iemand die was getrouwd. Dan vind ik dat een redelijk geldig excuus, maar toch moet ik allemaal niet zeggen. Maar ze hadden allemaal wel een argument waarom ze niet konden komen of niet wilden komen. En toen zei de heer, die zei, ga dan maar uit en dan kijk maar wie er is. Die tafel staat gedekt. Mijn huis zal vol worden, hè? Opdat mijn huis vol worden. Ga uit in de heggen en wegen en dwingt ze in te komen. Dan maar wie wil. Toen kwamen zwakke, kreupelen en blinden. Komt zwakken en vermoeiden. Daar is plaats aan de bruiloftsmaal. En zo ontstond de gemeente dus. Dat begrijpt u toch, hè? De genodigden, dat is in de eerste plaats het Joodse volk. Ze wilden niet. Nou ja, toen ging het naar de heidenen. En met de zaligheid naar de heidenen gezonden. En die zouden horen. En zo is het gekomen. En dan zitten wij vanavond hier. Hè? Ze wisten het toch. Aan zijn tafel. Kortom, ik probeer door dit soort inleidingen probeer ik af te komen van het idee dat de tafel des Heren die avondmaalstafel is, die eens in de zoveel tijd in de kerk of waar het maar was, wordt aangericht letterlijk. En ik bedoel niemand persoonlijk, maar waar ik vandaan kom, daar was dat zo, daar werd dat geleerd, hè. Uit de vergaderingen, ik kan het rustig zeggen, want ze bestaan niet meer, geloof ik. Hè? Er zijn er nog wel, maar die er nog zijn, die vinden het prettig als ik zeg dat ze niet meer bestaan, want ze willen niet weten dat ze er zijn. Toen maar weer. Maar daar werd echt, ik heb het meerdere keren gehoord, werd echt geleerd. Er was een plaats voor je aan die tafel op zondagochtend. Daar hoorde je te zitten, omdat de Heer je op die stoel daar uitnodigde. Ik heb het wel willen accepteren, maar ik heb het nooit kunnen begrijpen. Wat daar nou het nut van was, wat daar nou de zin van was. Achteraf heb ik begrepen dat het hele verhaal klopt, maar op een veel hoger niveau. De Heer heeft een tafel toebereid. En wij zouden aanzitten aan de tafel des Heren. Of we dan ook nog avondmaal vieren. Nou, liefst wel, maar het heeft er weinig mee van doen. Dat avondmaal is daar de uitbeelding van. En in zichzelf, van ondergeschikt belang. Ik zei niet dat het van geen belang was. Ik zei dat het van ondergeschikt belang is. Belangrijker is dat men werkelijk in het dagelijks leven leeft uit wat de Heer ons aanreikt. Want Hij geeft ons dit brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij geeft ons dit bloed, dit leven van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, eeuwig leven namelijk. En Hij is degene die ons voedt en ons geeft alles wat wij nodig hebben. Kortom, ons hele leven zou een aanzitten aan zijn tafel zijn. Een leven in gemeenschap met Hem. En bij voorkeur ook nog in de opperzaal. Als uit... Opperzaal? Het was niet beneden, het was boven. Als uitbeelding van de hemelse positie van de gelovigen uiteraard.
In het kastje geloof ik.
Ja. Het is even zoeken. Ja, het is zo. Oké, dankjewel. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. En daarna kan ik meteen zeggen dat dit voorbeeld van het avondmaal, 1 Korinthe 10 en 11, dat na Lucas alleen nog maar hier in de Bijbel genoemd wordt, dan heb je alle schriftplaatsen gehad, Matthäus, Marcus, Lucas, en dan hier, dat het hier wordt aangehaald, niet omdat het zo'n belangrijke inzetting voor ons is om te onderhouden, maar omdat het zo'n belangrijk en allesomvattend voorbeeld is van de werkelijke positie waarin wij als gelovigen verkeren. En dat voorbeeld is van belang als voorbeeld, opdat wij daar ook daadwerkelijk uit zouden leven in de praktijk. Ons hele leven is een aanzitten aan zijn tafel. Wie was het? Was het niet Mefiboset die de rest van zijn leven aanzat aan de tafel van David? Had hij dan niks anders te doen? Jawel, maar het betekent dat hij inderdaad door David werd onderhouden. Vanuit het koninklijk huis, dat betekent het. En of ze ooit letterlijk samen aan tafel gezeten hebben, nou ja, dat is nog maar zeer de vraag, denk ik, achteraf. Maar je moet weten wat het betekent. En wat zo'n uitdrukking betekent. en dan weten wat het betekent voor ons om aan te zitten aan zijn tafel. En dan krijgt het beeld, het type, het ceremonieel van de avondmaalsviering ineens grote betekenis. Matthäus 26, vers 26, of vanaf vers 26. Daar is men bijeen op de paasmaaltijd. Sederavond heet dat bij de Joden. Dat is de avond van de 14e van de eerste maand, waarin men het paaslam slacht en eet. Als zij aten, vers 26, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Ik vestig er met genoegen uw aandacht op dat er nergens bij staat dat voor u verbroken wordt. Niet dat het veel uitmaakt, want het werd gebroken en het was voor hen. Maar het staat nergens, het staat er ook abusievelijk in 1 Korinthe 11. Ik heb het ook niet gelezen. Ik heb het gewoon overgeslagen daarstraks bij het voorlezen. Het punt is dat het er niet staat en dat het ook geen zin heeft om daar dan meteen enige betekenis aan toe te kennen. Het probleem is namelijk dat je niet brood kunt uitdelen zonder het in delen te verdelen eerst. Ik bedoel, als u wat moet eten van dat brood en ik, ja, dan hebben u een stukje en ik een stukje en dan wordt het dus of in stukken gesneden of in stukken gebroken. Maar het hele punt is dat voor de profetische of symbolische betekenis dat geen enkele rol speelt. Integendeel, het is er zelfs in strijd mee. Want dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 10, dat er staat, dat brood, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Het blijft dus één brood. Daar staat het trouwens ook. Wij zijn allen eens broodsdeelachtig. Dat men werk maakt van dat voor u verbroken wordt, dat abusievelijk in een van de manuscripten, misschien in meerdere, terecht is gekomen, dat is omdat men doet wat men zo dikwijls doet, eigenlijk als regel, namelijk de uitspraken over tegenwoordige positie en vooral werk van Christus wegverklaren. Dat woord weg is niet aardig als het zo zegt, maar ik zeg het voor alle duidelijkheid. Men verklaart die dingen weg naar het verleden. Zodra men een uitspraak tegenkomt over wat de Heer Jezus nu doet, bijvoorbeeld hij reinigt ons van alle zonden, is men geneigd het terug te verklaren naar het verleden en te zeggen, ja, maar dat heeft hij in het verleden gedaan. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Zeg maar, ja, dat was toen aan het kruis, toen zijn bloed daar vergoten werd, enzovoorts. En het is niet zo. Dat wil zeggen, dat is niet de betekenis van die tekst in 1 Johannes 1, vers 9. Het gaat namelijk over het tegenwoordige werk van Christus. De tegenwoordige werking van zijn bloed, namelijk van zijn actieve leven. En als men het heeft over, men leest Hebreeën, de Hebreeënbrief, over de Heer Jezus Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan staat het, dan moet hij toch net als elke hoge priester ook iets geofferd hebben of iets offeren. En dan staat er, ja, hij offert zichzelf. En dan zegt men, ja, dat is aan het kruis van Golgotha. En dat is niet zo, want daar gaat het niet over. In de eerste plaats kan het niet, omdat men dan het altaar en de slagbank met elkaar verwisselt. En dat zijn twee verschillende dingen, ook in de Levitische inzettingen. De twee verschillende dingen. Dat gaat dus niet. Het kruis was geen altaar. En bovendien, de Heer Jezus offerde zichzelf, namelijk zijn lichaam, zegt de Hebreeënbrief. Maar diezelfde Hebreeënbrief zegt een hoofdstuk eerder in Hebreeën 7, dat hij, toen hij op aarde was en leed en stierf, helemaal geen priester was. Niet naar de ordening van Melchizedek en ook niet naar de ordening van Aaron. Dus het kan helemaal niet, maar niettemin, het zijn zulke hardnekkige dingen, het spreekt over het heden en men verklaart het weg naar het verleden. Met als gevolg dat er een vacuüm ontstaat met betrekking tot de vraag, maar wat doet de Heer dan vandaag? En vandaar dat Jean E. Allemand ineens kan zeggen... Nee, ik geloof dat de heer vandaag zus en ik geloof dat de heer vandaag zo. En iedereen weet ineens wat de heer vandaag doet. Weten ze ons te vertellen en wij weten het nooit. Hè? Wat doet de heer dan vandaag? En volgende punt is, want het reikt heel ver... Het volgende punt is dat de buitenstaander zegt, de ongelovige zegt... Wat doet hij vandaag? Jullie kunnen me nog meer vertellen, maar ik merk er niks van wat hij vandaag doet. Wat doet hij dan vandaag? Zijn bloed reinigt ons van alle ongerechtigheid. Hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Hij reikt ons brood en wijn aan. Symboliek, ja. Maar hoe letterlijk is een uitspraak als... Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Hoe tastbaar, hoe concreet is dat dan? Ik bedoel, doe maar. Maar de Bijbel spreekt over dit soort zaken, maar men raakt ze kwijt. En dat is met het avondmaal ook gebeurd. Men heeft het wegverklaard naar het lijden en de dood van de Heer Jezus, terwijl het in werkelijkheid daar maar dan ook helemaal niet over gaat. Weet u wat over de dood en opstanding van de Heer Jezus gaat? Wat aan deze inzetting van brood en wijn vooraf ging. Het paaslam. Het slachten en eten van het paaslam. Dat moest gebeuren opdat men op grond daarvan en daarna verlost zou kunnen worden. Waar dat staat, dat is makkelijk genoeg. Dat staat in Exodus 12. Dat is de inzetting, de allereerste inzetting van die paasmaaltijd. Dat gebeurt nog in Egypte. Dat is nog in die wereld waarin men in slavernij is. Daar zou men op de 10e van de eerste maand het paaslam in huis nemen. Later trokken ze op de 10e van diezelfde eerste maand door de Jordaan, weet u dat nog? Onder Jozua. En nog veel later, de 10e van de eerste maand, verscheen de Heer voor de poorten van Jeruzalem. Nou ja, op de Olijfberg. Wij noemen dat de intocht in Jeruzalem. Abusievelijk, maar vooruit, hè. Deze uw dag, och of gij nog, op deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Wat was dat voor een dag? Nou ja, de 10e van de eerste maand. Uit Exodus 12. Het in huis nemen van het paaslam. Men zou het 4 dagen bij zich in huis hebben en aan de avond van de 4e zou het geslacht en gegeten worden. En het bloed van het paaslam, het leven van het paaslam, zou gestreken worden, met hyssop, zou gestreken worden op de deur, zodat het leven van het paaslam het leven werd van de deur. Dan krijg je dus een levende deur. En door die deur zou men vervolgens eenmaal en voor altijd definitief uitgaan uit Egypte. Wel te verstaan. En op weg gaan naar het beloofde land. Hebben jullie dat nog? Dat is in het verleden gebeurd. Want het spreekt over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. 1 Korinthe 5 hebben we al besproken. Zo laat ons dan feest vieren. Enzovoorts. Dat is geweest, dat spreekt over het verleden. Maar het punt is dat de Heer na het eten van deze maaltijd, die paasmaaltijd, het brood nam, het brak en het uitdeelde. En de wijn nam, uitschonk en daarmee uitdeelde enzovoort. Dat is een fase verder. Dat is officieel na de maaltijd dat dit gebeurt. En bij gelegenheid staat dat er ook. En dan heet het ineens, want ik heb Matthäus 26 nog voor me liggen, voor het gemak. Dan heet het ineens, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker. En hij zei, want dit is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments, het bloed des Nieuwe Testaments, het leven van het nieuwe verbond dus. Maar leven van een nieuw verbond ontvangt men op grond van geloof en door wedergeboorte. En daarna heeft men dat en zou men dat leven ook daadwerkelijk leven. Kortom, dat volgt op de kruisiging en opstanding van Christus. Zie? Kortom, brood en wijn zijn niet de uitbeelding van zijn lijden en dood, eventueel zelfs een opstanding, maar het is de uitbeelding van de opgestane Christus en zijn werk nu. De levende Christus. Het begint dus bij wat meer is, die ook is opgewekt, die is aan de rechterhand Gods en die is ook voor ons bid. En ik moet hem nog even kort sluiten, want we hadden het over het nieuw verbond en over Christus, de hoge priester van het nieuw verbond, naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is pas in zijn opstanding en niet eerder, zegt Hebreeën hoofdstuk 7. En als u vraagt, en wat doet dan zoal de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Dan weet ik maar twee dingen te noemen. Uit de Hebreeënbrief zeg ik dan, nou, hij offert zichzelf, zijn lichaam. En dat zijn wij, zijn lichaam. Maar wat ik eerder zou moeten noemen is, nou, dat staat in Genesis 14. Hij bracht voort brood en wijn. En in het Oude Testament lees je er niks meer over. Hij bracht voort brood en wijn. Na het slaan der koningen, met dank aan Hebreeën 7 waar het zo aangehaald wordt, maar zo is het in de geschiedenis. In Genesis 13 was het oorlog, de krijgstocht van Abraham, weet u wel. Ja, die is een heel eind gekomen met zijn leger om Lot alsnog weer te bevrijden. En die inwoners van Sodom enzovoorts. Het is later toch slecht met ze afgelopen, moet ik zeggen. Maar vooruit. Maar die strijd, daarin was Abraham alleen met zijn, nou ja, met de legermacht die hij dan kennelijk toch op de been kon krijgen. En toen dat allemaal geregeld was, toen verscheen daar die koning der gerechtigheid, de koning van Salem, de koning des vredes, priester des allerhoogsten Gods, en hij bracht voort brood en wijn. Had hij dan niet een aandeel in die strijd? Nou, de Heer wel, wellicht, waarschijnlijk wel, ja, de Heer wel. Al staat het er ook niet meteen bij. Maar niet in de hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die komt pas na die strijd. Hebben jullie dat nog? Tot zover. Kortom, het werk van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek was niet zijn werk in het verleden dat uitmondde in zijn lijden en dood aan het kruis. Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek van Christus begint pas in zijn opstanding toen hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen tot hem gezegd werd van Gods wegen, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zo staat het in de Hebreeënbrief, meerdere keren. En bij elke keer zou je moeten vragen, en wat doet hij sindsdien? En dan zeg je gewoon, omdat je Genesis 14 gelezen hebt, hij brengt voort brood en wijn. Maar dat staat in heel de Hebreeënbrief dus niet. Maar de Hebreeënbrief ligt wel toe wat het betekent, uiteraard. Namelijk, hij geeft ons leven. Hij bekrachtigt ons. Hij zorgt dat we gezond blijven. Hij zorgt dat alles wat niet in ons thuis hoort ook inderdaad voldoende onder controle, onder druk gehouden wordt. Of zoals het er letterlijk staat, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En zo verder. Het mag toch niet al te moeilijke waarheid zijn. Ik vat het nu kort samen deze keer. Bij andere gelegenheden doe ik één avond over één vers uit de Hebreeënbrief. Ik bedoel, waar doe je goed dan? Om het uitgebreid te doen of het nou eens een keer gewoon even kort samen te vatten. Als je die waarheden kent, laat ik het dan zo zeggen, want zo werkt symboliek eigenlijk goed. Als je die waarheden kent, uit bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën, maar niet die uitsluitend, uiteraard, dan herken je ze in dit beeld, in dit type van deze ceremonie van brood en wijn, in het avondmaal. dat de discipelen zelf dat hier niet herkend hebben. Nee, dat is ongetwijfeld zo. Maar zelfs de Rooms-Katholieke Kerk zegt tot vandaag, het is een uitbeelding van de gemeenschap, van de eenheid van de kerk. Zo is het maar net, dat is ook zo. Er is toch iets van blijven hangen. Hoewel ook zij, wat wij het avondmaal noemen, in verband brengen met het lijden en dood van de Heer Jezus. Maar gek genoeg, als ze de schilderij zien van Michelangelo, zeggen ze meteen, het is een beeld van de eenheid van de kerk. En daar hebben ze gelijk in, en de anderen niet. Ik laat deze dus los, want ik ga er niet verder mee met die uitspraken uit Matthäus, Marcus en Lucas. In Johannes vind je het überhaupt niet, wel dat men op die avond bij elkaar gekomen is. Maar in plaats daarvan vind je daar bijvoorbeeld de aankondiging van wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest, die in de gelovigen zou zijn, in de gelovigen zou wonen en die de gelovigen zou opvoeden, leiden in heel de waarheid en dat soort dingen. Je vindt het trouwens ook de gelijkenis van de wijnstok in Johannes 15 is dat, maar dat is op diezelfde avond in de nacht dat hij verraden werd. Het Johannes-evangelie besteedt zelfs 5 hoofdstukken, notabene, aan de gebeurtenissen van die avond. Nou nee, niet aan de gebeurtenissen van die avond, aan wat de Heer zei op die avond. Want over de maaltijd zelf wordt niet eens wat verteld en de inzetting van het avondmaal, zoals wij het noemen, ook niet. Maar wel spreken die 5 hoofdstukken over het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek of anders als hoofd van de gemeente. Wat in de praktijk precies hetzelfde is. Nou ja, vandaag ga ik dus maar terug naar 1 Korinthe 11, vers 23, om de draad op te nemen. In de nacht in welke hij verraden werd, nam hij het brood bij gelegenheid. Een van die schriftplaatsen staat inderdaad dat het was na de maaltijd. Hè? Na de paasmaaltijd. Het kwam er achteraan. Het was niet de maaltijd zelf. Maar dan staat er dat hij het brood nam. Als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam voor u. Het is namelijk een uitbeelding, net als in 1 Korinthe 10, 1 bladzijde eerder, van dat lichaam van Christus, het welk is de gemeente, en waarover hierna in elk geval hoofdstuk 12, 13 en 14 spreken, met wat nadruk op hoofdstuk 12 uiteraard. Gaat naadloos daarin over. De eenheid van de gemeente als één lichaam, bestaande uit, of gevormd door verschillende organen, die er allemaal zijn ten dienste van elkaar, in elk geval. En onder andere. En dat is dus dat ene lichaam. Hetzelfde geldt trouwens ook, al realiseren velen zich dat zeker niet, geldt ook in de brief van de Hebreeën als er staat, deze hoge priester moet dus ook iets hebben dat hij offerde, namelijk hij offerde zichzelf, en vervolgens staat er zelfs zeker 2 keer, hij offerde zijn lichaam. Dat lichaam, dat zijn u en ik ook, dat wil zeggen, dat is nog steeds, net als hier, de gemeente. En offeren, kijkt u maar gewoon in uw woordenboek, er staat gewoon in Van Dales groot woordenboek. Offeren betekent aanbieden, offreren, aanbieden aan iemand anders. Alleen dat noemen we niet offeren, dat noemen we gewoon geven. Maar als wij het offeren noemen, dan is het aanbieden aan iemand die hoger is dan wij. Offreren. Aan de koning of aan God. Het staat gewoon in je woordenboek. Er is niks moeilijks aan. Dat betekent niet doodgaan of zoiets. Hoewel dat er soms een rol in speelt. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Hè? Maar Christus offerde zijn lichaam. Toen hij zei, Hebreeën 10. Toen hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. In welke wil wij, staat er, geheiligd zijn. Want wij zijn zijn lichaam namelijk, en zoals de Heer Jezus als hogepriester gesteld is in dienst van God, zijn wij als zijn lichaam eveneens gesteld in de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Want onze bekwaamheid, dat is 1 Korinthe 3. Nee, dat is niet waar, dat is 2 Korinthe 3. Onze bekwaamheid is uit God die ons gemaakt heeft tot dienaren van het Nieuwe Testament. Tot dienaren van het Nieuwe Verbond, niet de letter, maar des geestes, enzovoorts. Het is één grote samenhangende Nieuwtestamentische waarheid. Het wordt overal genoemd, alleen het is systematisch weggeredeneerd gewoonlijk. Neemt eet, dit is mijn lichaam. De Heer zelf maakt ons deelgenoot aan hem. Dat wil zeggen, hij zelf geeft ons zijn leven. Het wordt ook anders gezegd. Er wordt ook gezegd dat God ons aan de Heer Jezus Christus gegeven heeft, als gelovigen. Waar staat dat? Johannes 17, dat was het laatste van die 5 hoofdstukken over de nacht waarin hij verraden werd. Waarin de Heer bidt voor degenen die God hem gegeven heeft. En waarvan hij op diezelfde avond ook zei, niemand kan ze uit mijn hand rukken, enzovoorts. Als je commentaar wil hebben op de betekenis van het avondmaal, dan moet je vooral die 5 hoofdstukken lezen. Daar vind je die betekenis. Dat wil zeggen de toepassing. De eenheid van de gemeente als verbonden met, en dus als één in Christus, die het hoofd van de gemeente is, dan wel de herder van zijn kudde, dan wel de hoge priester van zijn volk, want dat was 3 keer hetzelfde. Neemt eet, dat is mijn lichaam, voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als je dus van die ceremoniële maaltijd gebruik maakt, eet van dat brood, zou je dat moeten doen ter gedachtenis van de Heer, de levende Christus, ons hoofd. Logischerwijs, als dat ene brood een uitbeelding is van dat ene lichaam, dan realiseer je dus dat je uitdrukking geeft door daarvan te eten, dat je deel uitmaakt van de gemeenschap van gelovigen. En daarmee de gemeenschap des Heiligen Geestes. Kortom, van die gemeente Gods in Christus Jezus. En dat schiet al een stuk op, als je dat realiseert. En daar is het ook voor. Omdat het onze gedachten zou bepalen. Er zijn mensen die lelijk doen over symboliek. Maar punt 1, die dingen vallen niet te ontkennen, ze staan gewoon in de Bijbel. Maar punt 2, ik ben ervan overtuigd dat veel mensen inderdaad daardoor onderwezen worden. Dat wil zeggen, je kunt een leerstellige uiteenzetting houden over wat de gemeente voor een ding is, maar veel eenvoudiger is dit beeld. Het aanzetten aan één tafel, het eten uit dezelfde bron, van hetzelfde brood, dan wel van mijn pot uit dezelfde pot. Zo deed men dat vroeger trouwens ook, hè? Uit een eenpansmaaltijd, allemaal eruit eten, zo is dat. Dat is een uitdrukking van gemeenschap waarbij de maaltijd altijd al in en buiten de Bijbel de uitbeelding is van leven. De gemeenschappelijke maaltijd is een uitbeelding van de verbondenheid die er met elkaar is. En dat zo weinigen nog gemeenschappelijk eten tegenwoordig is een uitdrukking van dat men die eenheid, verbondenheid, gemeenschap en verantwoordelijkheid voor elkaar in de samenleving ook nauwelijks meer kent. Dat is ook symboliek. In de samenleving gewoon. In de cultuur of wat er voor door moet gaan. Nou goed, denkt u er maar eens over na. Vers 25. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. Staat dus dat het nemen van dat brood ook was na het eten des avondmaals. Na het paaslam. Dat was al geweest. En toen zei hij, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, want testament en verbond is hetzelfde woord in het Grieks, hè? Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. ja, dit zijn stijlfiguren. Dat is niet noodzakelijk beeldspraak. Maar ook stijlfiguren kennen we nauwelijks meer tegenwoordig. Hè. Daar heeft dit symbool ook erg onder geleden. U weet toch, deze, dit is mijn lichaam. En er is, de Rooms-Katholieke Kerk heeft het eerst gemaakt tot de leer van de transsubstantiëring. Hoe je dat schrijft, weet ik ook niet, broeder. Transsubstantiëring, dat wil zeggen de substantie verandert. Het is eerst brood en daarna wordt het toch een stukje van zijn lichaam. Als u zegt, maar hoe kan dat, dan begrijp ik het niet. Dan is het antwoord daarop uiteraard, het is ook een wonder. Enzovoort. En vergis u niet, daar hebben de reformatoren, waaronder beiden Luther en Calvijn, toch nog wel wat oneenigheid over gehad, hoor. Ook nog. En tot in onze dagen. Nou ja, men heeft de oneenigheid afgeschaft. Men heeft het conflict in het laadje geschoven met de conflicten ter wille van de zogenaamde gemeenschap. Dat schiet ook niet echt op, hè. Maar wat ik er nooit aan begrepen heb, is dat die toch geleerde heren de metafoor kennelijk niet kenden of herkenden. Dit is mijn lichaam betekent, dit is een beeld van mijn lichaam. Precies zoals wij elkaar de weg uitleggen, dat hoeft tegenwoordig niet meer, maar leg je de weg uit, hè. En dan zeg ik, dan maak je zo'n streep op je papiertje en dan zeg je, nou ja, dit is de Karel Dolmanstraat. En dan de tweede weg links en dan zal het wel de Jan Tromstraat zijn, mag ik aannemen. De andere kant van Spijkstraat, weet ik veel. Maar, hè? De Ruiterweg heb je dan natuurlijk ook nog, ja. Maar die is al lang weg natuurlijk. Maar toen we weer, maar dat streepje, dat is natuurlijk niet de Karel Dolmanstraat. Dat begrijpt u toch ook, hè? Dat moet het voorstellen. Of iemand neemt zo'n recorder. Kijk, als dit nou onze flat is, dan heb je... Nou ja, en zo willen. Dat zijn metaforen. Zo heet zo'n stijlfiguur. Je zegt, dit is dat. Maar dat is niet letterlijk. Dat is overdrachtelijk. Het moet het voorstellen. Het weergeven. En als de Heer zegt, dit is mijn lichaam. Dan mag het toch niet moeilijk zijn, ook voor ons niet, om brood te zien als lichaam. Bovendien, wij gebruiken het woord brood zelfs in de betekenis van een lichaam. Een klomp, hoe noem je zoiets? Een stuk materiaal, dat noem je ook een broodje. Ja, nee. Dus dat mag helemaal niet moeilijk zijn, zulke dingen. En als er dus staat, dit is mijn lichaam, betekent gewoon, dit is de uitbeelding van mijn lichaam. En dat het dat betekent, dat het zo'n metafoor is, is in de eerste plaats vanzelfsprekend, denk ik. Voor mij in ieder geval. En daarna hebben wij altijd nog 1 Korinthe 10, waar staat, is de brood niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Daar heb je net zo stijl voor. Is dat niet, en is dat niet, hoe stond het er? Is dat niet een gemeenschap, of gewoon is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Dat betekent toch dat het dat voorstelt. En dan is het dus een metafoor. Ik snap dat probleem niet. En daarna vraag je af hoe het komt dat zo'n inzetting daar dan zo onder geleden heeft. Dat het zo problematisch was. Dan moet ik u zeggen, dat is zo ongetwijfeld omdat de tegenstander daarachter steekt. En die heeft daar belang bij. Want ik denk dat er geen mooier, geen beter, geen duidelijker, geen aansprekender beeld is van wat de gemeente voor een ding is dan juist dit avondmaal. Brood en wijn. De maaltijd. Dat kan een kind begrijpen. De Heer reikt ons leven aan en onderhoudt het en voedt het. Nodigt ons aan te zitten aan zijn tafel. Wij horen bij hem en de tafel is ons thuis. Waar nog bij komt dat tafel heel de Bijbel door en daarbuiten altijd al een beeld is van cultuur. Dat wil zeggen van een gemeenschappelijke cultuur, van een samenleving. In de Bijbel vind je ook een tafel als uitbeelding van de Joodse cultuur. Hun tafel wordt tot een strik en tot een val. Een letterlijke tafel. Heb je dan Joodse tafels? Ja, die wiebelen wat. Maar dat zal ik u later uitleggen hoe dat komt. Maar Hebben jullie dat er ook? Nee, hun tafel is hun wijze van leven, hun cultuur. Want hun vasthouden aan de wet, dat is hun cultuur, staat hen inderdaad in de weg om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Hun tafel wordt tot een strik en tot een val. Bij gelegenheid staat er dat het een en ander zou waggelen. Zou namelijk niet stabiel zijn. En er staat van die tafel bovendien dat die vol staat met van alles en nog wat. Maar niet met gezond voedsel. Met drek staat er. Kom er later wel op, dus Jesaja 28. Maar 1 Korinthe 14 vers 21 verwijst daarnaar. Dus ik kom er later nog wel eens op terecht. Kom je dus weer bij zo'n tafel uit. Maar de tafel des Heren, zoals die wel genoemd wordt, is de uitbeelding van onze cultuur, onze wijze van leven als christenen. De beginselen die zo in onze christelijke levens heersend zijn. En die voortkomen uit de genade immers die over ons zou heersen vanaf de genade troon. Dat is de stoel waarop de Heer zit. Maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk, hè. Mag toch niet al te moeilijk zijn. En wat de beker betreft, de drinkbeker, dan heb je weer zoiets. Deze drinkbeker moet er echt nou nog uitgelegd worden dat niet de drinkbeker zelf bedoeld is, maar het spul wat erin zat. Echt waar, hoor. Zelfs daar, ik ken mensen die zeggen gewoon, het maakt niet uit wat erin zat, want er staat ook niet wat erin zat. Er staat alleen, ja, er zat wat in, want anders kan je er niet uit drinken. Maar het gaat om die beker. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het gaat om wat erin zit. En de drinkbeker. Ken je dat verhaal ook van die... U weet het bestaan van die legenden, heet dat, hè. Over de zoektocht naar de Heilige Graal. En men weet niet eens wat een graal is. Maar een van de ideeën is de graal waarna men zocht was de avondmaalsbeker. Hè? Dat weet u toch of niet? Ja. Die zou daarna meegenomen zijn door Jozef van Arimathea. En hier in West-Europa terechtgekomen zijn. Kan heel goed. Daar zullen we het verder niet over hebben. Maar er zijn dan van die verhalen over. En dan staan er op een gegeven moment een heleboel bekers op een rij. En is de vraag, maar welke is nou de goeie? U weet al van goud, diamanten en zilver en wat het allemaal was. Hè? Over die kunstige dingen. En welke was nou de echte beker? Hè? Nou, in de film die ik, voor zover ik weet, was het gewoon een eenvoudige houten beker. Ja. Zoals in het verleden toch echt door de meeste mensen gebruikt werd. Daar ken ik ook nog een paar verhalen over. En die zijn minder legendarisch, maar wat realistischer. Maar ik zal het er niet over hebben vanavond. Maar het idee die ook door de filmmakers werd uitgebeeld, was dat het gaat ook niet om die beker zelf. Het gaat om, gaat nooit om een beker, het gaat om wat erin zit. Het gaat nooit om het vat, het gaat nooit om de buitenkant, het gaat om wat erin zit. De Ark des Verbonds onder Israël mag dan een zeer kostbaar voorwerp geweest zijn. Dat betekent niks, behalve dan wanneer die twee stenen tafelen erin liggen. Want daar was die kist ook voor gemaakt. En we noemen het vervolgens Ark des Verbonds. Al was hij in wezen ook maar gewoon van sittimhout. Hebben we die nog tot zover? Het gaat om de inhoud uiteraard. Hè? De drinkbeker. Maar het gaat om wat erin zat. Dan heb je nog lui die zijn van de blauwe knoop, heet dat? Of ben ik erbij? Sorry. Hè? Ja, van de blauwe knoop. Die van de... De anti-alcoholisten, of hoe dat maar heten mag. En die beweren dan dat er in die beker geen wijn zat. Want het staat nergens in de Bijbel dat er wijn in zat. Maar ja, wat was dan de vrucht van de wijnstok? Want hij zei, we zullen niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat we in het koninkrijk zullen gekomen. Wat is de vrucht van de wijnstok? U niet zeggen druivensap, hè? We hebben het niet over de vrucht van de druifstruik, of hoe heet zo'n ding. Het heet een wijnstok. De vrucht van de wijnstok is uiteraard de wijn. Dat is inderdaad dat spul met alcohol erin. En alcohol heet spiritueel. En dat is het woord voor geest. Het gaat erom dat de geest in zit. En de Heer veranderde water in wijn. Maar wijn is de uiteindelijke vrucht. Dat is wat er, waar het om gaat. Die wijn is een beeld van het nieuwe verbond. Het bloed van het nieuwe verbond. Het leven van het nieuwe verbond. Het heet bij gelegenheid zoals wijndruivenbloed. In de Statenvertaling. Als de vertalers niet helemaal goed raad weten met hoe ze het vertalen moeten, dan pakken ze alles bij elkaar. Dan krijg je wijndruivenbloed. Het wordt vergeleken met bloed. En dat is ook zo. Bloed is leven. En de wijn is daar de uitbeelding van. Maar in het bijzonder van eeuwig leven. Dat staat er ook. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Of anders, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. De uitdrukking is hier iets veranderd. Om nadruk te leggen op mijn bloed. Niet maar dit is het bloed. Van het Nieuwe Verbond. Maar dit is het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Waarbij de klemtoon komt te liggen dus op mijn bloed. De Heer zegt, het is mijn leven dat in u is. Bij andere gelegenheid zegt hij, grijp naar het eeuwige leven. En hier zegt hij, drinkt allen daaruit. En we zouden het niet eenmalig doen. Het idee is namelijk dat we daar dagelijks uit zouden leven. En dit eenmalige ritueel, om zo te zeggen, is daar de uitbeelding van. Maar niettemin wordt het herhaald. Er staat ook bij, hè, zo dikwijls gij dat doet. Dit in tegenstelling tot de doop. Schiet me nog net op tijd binnen. Dit in tegenstelling tot de doop, dus eenmalig. Maar de doop heeft rechtstreeks van doen met het eenmalige werk van Christus in het verleden. Doop is in wezen dood en opstanding. Nou ja, het is dood en opstanding met Christus. En dus kun je ook zeggen, we zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En je kunt ook zeggen, we zijn in Christus gedoopt. Maar ik ben bang dat die stijlfiguur voor velen dan toch iets te gecompliceerd wordt. Maar doop is dood en opstanding, waardoor men inderdaad gereinigd wordt, eenmaal, geheel, het hele lichaam om zo te zeggen. En daarom wordt de doop ook gezien als afwassing van zonde, maar dat is niet wat anders, dat is precies hetzelfde. Maar het was eenmaal in het verleden. En het wordt dus niet herhaald. Maar de avondmaalsviering wordt bij gelegenheid wel herhaald. Hoe vaak staat er niet? Dat mag iedereen blijkbaar zelf weten. Daar vinden we geen inzettingen over. Maar het is niet maar een eenmalig iets. Omdat het de uitbeelding is van het daarna voortgezette werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Deze beide dingen samen, trouwens, doop en avondmaal, vind je natuurlijk prachtig uitgebeeld in een van die vijf hoofdstukken over de nacht dat hij verraden werd. Want daar krijgen we, dat is nog Johannes 13, denk ik, krijgen we eerst de geschiedenis van de voetwassing. Daar wordt toch beschreven wat er gebeurde. Nou ja, ook dat Judas van toneel verdween. Maar daar vinden we de geschiedenis van de voetwassing, waarbij de Heer, zonder dat hem dat iemand vroeg, de voeten van zijn discipelen begon te wassen. Waarna Petrus er toch een discussiepunt van maakte. En zei, Heer, dat is niet nodig. Toen zei de Heer, ja, maar dan kom je mij niet toe. Toen zei Petrus weer, dan maar helemaal, want erg genuanceerd was hij toen nog niet. Dan maar helemaal. En toen zei de Heer, ja, maar helemaal hoeft niet, want dat is al gebeurd. En als iemand eenmaal geheel gereinigd is, heeft hij alleen nog nodig dat hem de voeten gewassen worden bij gelegenheid. Met andere woorden, voordat je die maaltijd komt, ben je al helemaal gereinigd. Ben je eerst in bad geweest. Onderweg loop je wat vuiligheid op. Want dat is verontreiniging van de voeten, dat is van de weg. enzovoorts. En bij binnenkomst worden je de voeten gereinigd. Nou, dan heb je het hele verhaal, hè. Het een is één keer helemaal, dat heeft van doen met de dood en opstanding van Christus, maar daarna is hij degene ook die ons reinigt, dan wel rein houdt. En de uitdrukking, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden, gaat niet over die eenmalige reiniging, maar gaat over de voetwassing daarna. Heerlijk is dat toch, hè? Die Bijbelse symboliek. En aan de hand daarvan kan je nog eens wat uitleggen. In een paar woorden. Nee, in de christelijke theologische traditie heet dat dagelijkse zonden. En wie reinigt ons daarvan? Wij. Nee, de Heer. Moeten wij hem daarom vragen? Ik geloof niet dat het verboden is, maar goed, dan zal ik de vraag anders stellen. Doet hij het ook als wij er niet om vragen? Ja, dat is wat hij doet. En weer naar de Hebreeënbrief. Wat doet de hoge priester van het nieuwe verbond? Hij doet verzoening voor de zonde van zijn volk. Niet voor die van degene die niet zijn volk zijn, maar voor de verzoening voor de zonde van zijn volk. Dat is wat hij doet. En werk aan de gemeente en daarmee dus aan u en mij, aan de gelovigen individueel. Hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. Kunt u zo snel volgen? En als wij ons dus aan het woord onttrekken, aan zijn woord onttrekken, onttrekken wij ons aan zijn leven, aan zijn werk en dus ook aan die reiniging. En naarmate wij ons aan zijn woord onttrekken, vindt die reiniging dus niet plaats. Iemand zei zojuist nog tegen mij, nou ja, het was niet zijn eigen opmerking, maar hij haalde het aan van het commentaar dat iemand gaf, ja, dat kan nog wel in de Bijbel staan, maar het is niet van belang voor onze zaligheid. Dat is een misverstand. Tamelijk noodlottig. Want hoe dan ook, als het woord van God is, zou het aan in door ons iets doen. En niet wij maken uit wat het doen zal. We hebben daar ook geen inspraak in. We hebben er ook niet echt invloed op. Het is een woord dat de Heer aan ons geeft, tot ons spreekt. En de Hebreeënbrief zegt dan weer, zie toe dat gij degene die spreekt niet verwerpt, enzovoorts. Want dat woord dat de Heer aan ons bedient, welke het ook is, dient inderdaad tot onze opbouw, tot ons voedsel en daarmee ook tot onze reiniging. Ik kan het ook niet helpen. Er staat nog een keer heel de schrift. Iemand heeft het zelfs ooit vertaald met alle schriftgedeelten. Vooruit maar weer. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij. Heel de schrift. God doet zijn werk nou eenmaal via zijn woord. Enzovoort. Dat is zijn bezigheid. Symboliek? Ja, gelukkig wel. Dat maakt het voor ons een heel stuk duidelijker. Want als je moet gaan uitleggen hoe de Heer dat dan doet, onze gewetens reinigen van dode werken, hoe dat dan werkt, hoe dat dan, zal ik maar zeggen, psychologisch in elkaar zit, enzovoorts. Ja, daar kun je op promoveren, denk ik nog wel, hoor. Maar of daar iemand enig belang bij heeft, of dat enig nut heeft in de praktijk, ik ben ervan overtuigd van niet. Ik beschouw het als volstrekt academisch. Zoekt u dat woord ook maar op dan in uw woordenboek voor de zekerheid. Maar het betekent in de praktijk dat het wel interessant is, maar het heeft verder niks om het lijf. Maar deze beelden, deze symboliek, lijkt mij duidelijk genoeg. De Heer doet zijn werk. Of wij het verklaren kunnen, begrijpen kunnen, of wij het na kunnen doen, ja, dat is niet aan de orde. Ik ben van mening dat op den duur wij er toch best wel het een en ander van zullen begrijpen naarmate het aan ons werkt. En op voorhand heeft het geen zin om daar verder op in te gaan. De Heer doet dat zo. En brood en wijn, de avondmaalsviering, is daar de uitbeelding van. Hij doet een werk aan ons. Wij zitten aan zijn tafel, hij geeft ons brood en wijn, hij reinigt onze voeten. En de discipelen vroegen niet om het brood, ze vroegen niet om de wijn, ze vroegen niet om de voetwassing. Maar de Heer deed het. En ze waren bij hem te gast. En daar gaat het om. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, in mijn leven. Dus, want bloed is leven. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. De vertalers hebben dien ingevuld, want ik veronderstel dat ze bedoelen dat het alleen geldt voor wat men drinkt aan de avondmaalstafel. Ik zou niet weten waarom het niet ook zou slaan op elke slok wijn die men ooit drinkt. Er staat gewoon, doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. Tot mijn gedachtenis. Waarom ook niet? U weet hoe de Joden dat doen, officieel. Hè? Die houden de beker vast, steken hem omhoog en roepen, lachaim. En dat is wel een aardige uitspraak. Want dat betekent zoveel als op een lang leven. Hè? Nee, want le is op. En gaim is het meervoud van gai. En gai is leven. Dus wat zeggen ze dan op levens? Maar bedoelt dus uiteraard op. Dus een meervoud van uitgestrektheid, ja. Precies, ja. Meervoud van uitgestrektheid. Ze bedoelen daarmee op een lang leven. In werkelijkheid zouden wij begrijpen dat bedoeld wordt eigenlijk eeuwig leven. Vanzelfsprekend, want daar is de wijn een uitbeelding van. En men zegt het zonder erbij na te denken, neem ik aan. En dat is jammer. Maar wij zouden erbij nadenken. De wijn is een beeld van eeuwig leven. En wij zouden daarbij dus inderdaad aan de Heer denken. Per slot gaat het hier niet om misbruik van eventuele sterke drank. Het gaat om het gebruik daarvan. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Kennelijk opgevat als je dit doet, moet je daarbij en misschien daardoor de dood des Heren verkondigen. En dan nog kennelijk opgevat niet als de dood des Heren, maar als zijn sterven. Wat niet hetzelfde is overigens. En daar hebben we het aan te danken dat de avondmaalsviering in verband wordt gebracht met het lijden, de kruisiging, uitmondend in de dood van de Heer Jezus. En dit vers wordt daarvoor dan gebruikt. Ik moet u zeggen dat het niet is wat er staat. Wat er staat is, als gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Dat betekent letterlijk dat daarmee verkondigd wordt dat de Heere dood is. Dus iemands dood meedeelt, deel je niet mee hoe zo iemand is overleden, maar dat hij is overleden. En dat betekent het hier uiteraard ook. Het gaat niet over zijn lijden, maar het gaat over zijn dood. Daarna vragen wij ons af, maar de Heer leeft toch? En dat is ook zo, maar let op wat er niet staat. Hè. Er staat niet verkondigd de dood van Jezus, de dood van Christus of iets dergelijks. Maar ineens heet het de dood des Heren. En dat is een Bijbels thema met verstrekkende gevolgen. Alleen ook dat is moeilijk om te bespreken. Het punt is namelijk dat de dood des Heren in feite betekent dat daarmee met zijn dood een einde gekomen is aan de werking, de heerschappij, om zo te zeggen, van de wet, namelijk het oude verbond. Hoe dan ook, ik zal iets anders aanhalen. In Wat was het? 1 Korinthe 3, daar hebben we, dacht ik, best. 1 Korinthe 2, daar hebben we in het verleden bij stilgestaan. Daar staat dat Paulus zegt: ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Let op dat ook daar niet staat en zijn kruisiging, maar en die gekruisigd. En ik was bij jullie in zwakheid, in vrezen en vele beving, enzovoort. Heeft Paulus dan niet, is daar de vraag, heeft Paulus dan niet de opstanding van de Heer Jezus gepredikt? Het antwoord moet uiteraard zijn, wis en waarachtig wel, want dat is de inhoud van het evangelie. Waarom staat dit er dan? Wel, heel eenvoudig, omdat men er weinig aan heeft in het praktische leven dat de Heer Jezus leeft, als men niet eerst accepteert dat hij gestorven is. Want zijn dood namelijk heeft tot gevolg het, nou laat ik het zeggen met de woorden van Galaten 6. Dat is weer een heel aan de andere kant op bladeren, maar goed. Galaten 6. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Als de Heer Jezus namelijk voor ons gestorven is en wij zijn met hem gestorven, zijn wij dus der wereld gestorven, voor de wereld dood. Daarmee trouwens ook, maar er staat op weer andere plaatsen, gestorven voor de wet. En de wet heerst maar over de mens zo lange tijd als zij leeft. En waar wij gestorven zijn, zijn wij vrijgemaakt van de heerschappij van de wet. En daarnaast, hoewel het min of meer hetzelfde is, dan zijn wij ook gestorven voor de zonde, in die zin dat de zonde over ons niet meer zou heersen, want wij zijn nou eenmaal niet onder de wet. Wij zijn namelijk, Romeinen 6, der zonde, voor de zonde gestorven, dood. Als je gelooft dat de Heer Jezus voor jou gestorven is, dan geloof je dus ook dat je op die grond in de wereld geen enkel recht meer hebt, althans niet naar Gods standpunt, en dat je niet meer leeft onder de heerschappij van de eerste beginselen der wereld, comma, de wet en de zonde. En als je dat moeilijk aanvaarden kunt, dan blijft er weinig anders over dan deze prediking van, van Jezus Christus en die gekruist. 1 Korinthe 3. En het probleem van de Korintiërs was inderdaad, dat blijkt uit al die hoofdstukken die daarna volgden, en die eraan vooraf gingen trouwens ook. Het probleem van de Korintiërs was dat zij meenden in de wereld het een en ander tot stand te moeten brengen, op wat voor wijze dan ook. Zij zijn spreekwoordelijk vleeselijke gelovigen, gericht op de oude mens, gericht op het hier en nu, enzovoorts. En dat is niet christelijk. Christendom begint voorbij het kruis. Begint met het accepteren dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Daarna pas kun je begrijpen wat het betekent dat wij een levende Christus hebben, die zorgt voor ons en we leven onder zijn heerschappij. Dat woord lees ik nergens, maar laat ik het dan anders zeggen. Wij leven onder de heerschappij der genade. Dat is ook Romeinen 6. En natuurlijk, om eens wat anders te noemen, Hebreeën hoofdstuk 4, waar het heet de troon der genade, enzovoorts. En die begrippen, wet en genade, zijn nou eenmaal niet met elkaar te mengen. Ze verdragen elkaar niet. Dat is wat de Bijbel systematisch uiteenzet. Het valt bovendien in de categorie niemand kan twee heren dienen. Kortom, de dood des heren wil zeggen, wij leven niet onder het oude verbond, maar wij leven onder het nieuwe verbond. Dan keer ik terug naar dit vers in 1 Korinthe 11. Dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond, zo dikwijls gij dit doet, verkondig de dood des heren. Dat wil zeggen, verkondig dat je niet leeft onder de beginselen van het oude verbond, namelijk die der wet. En een wat uitgebreidere leerstellige uiteenzetting daaromtrent hebben wij bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 7. Hoofdstuk 6 zegt, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Wij zijn met Christus der zonde eenmaal gestorven. En gij zijt niet onder de wet en die zal dus over u niet heersen, want gij zijt onder de genade. Dat was vers 14 van Romeinen 6. En dan volgt hoofdstuk 7, waar in mijn Statenvertaling van 16 zoveel zelfs boven staat, de christen vrij van de wet. We zijn niet de enigen die dat leren dus, hè. De christen vrij van de wet staat er gewoon boven in de Statenvertaling, in de mijne tenminste. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Als je dan zo nodig aan die wet wil vasthouden, dan word je geacht de wet te kennen. Maar je weet toch dat de wet heerst over de mens zo lang als hij leeft. En als een mens gestorven is, is hij daarna vrij van de wet. Is hij opgehouden met roken, vrij van hoofdpijn en buikgriep. Maar hoe dan ook, hij is vrij van de wet. De wet heerst over levenden. En dat wordt dan geïllustreerd aan vers 2, want een vrouw die onder de man staat, dat is ook 1 Korinthe 11, hè? Een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden, niet aan de dode man, door de wet, zodanig dat zij, indien de man gestorven is, vrij is van die wet waardoor zij aan die man gebonden was. Bijvoorbeeld, hè? En dit is niet voor niks dit voorbeeld, hoewel er andere gebruikt zouden kunnen zijn, maar dit grijpt ook terug op allerlei oudtestamentische uitspraken die hier dan ook aangehaald worden. Het idee is namelijk dat van vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, wij zijn der zonde gestorven, maar dat was hoofdstuk 6. Maar we zijn ook der wet gestorven, zoals hier staat, door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. Desgene namelijk die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Wij zijn gestorven, wij zijn vrijgemaakt van de heerschappij van de wet, opdat we nu zouden zijn van, en leven zouden onder de macht van, iemand anders, niet de wet, maar de genade. En dus niet Jehovah in de oudtestamentische toepassing van de term, maar de Heer Jezus Christus. Onder het nieuwe verbond, uiteraard. Ik lees voor de aardigheid even door. Want toen we in het vlees waren, dat wil zeggen, levend naar de oude mensen zo, wrochten, werkten de bewegingen, de motieven der zonden die door de wet zijn in onze leden om vruchten te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, dat wil zeggen omdat wij voor de wet gestorven zijn, onder welke wij, Joden in elk geval, gehouden, gevangenen waren, alzo dat wij nu dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Vandaar lees je meteen door in 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes enzovoorts. Hier wordt dus de situatie van de oudheid der letter, onder het oude verbond dus, letteren in stenen gegraveerd, heet dat. Die situatie wordt vergeleken met één huwelijk, waarbij de man gestorven is, zodanig dat de vrouw, wij bijvoorbeeld, dat de vrouw nu vrij is voor een verbinding met een ander, en dat heet dan bij voorkeur met degene die uit de dood is opgestaan. Dat is beeldspraak ontleend aan het Oude Testament, hè? Want daar wordt in het Oude Testament al de relatie tussen de Heer en Israël beschreven als een huwelijk. Een slecht huwelijk, mag ik wel zeggen. Een huwelijk dat ook geen vrucht voortbracht, overigens. En dan zeg ik het nog in de heel nette kant, hoor. Wat is op niets uitgelopen? In laatste instantie, de man is overleden en Israël is vrij van de wet des mans. Hoe is niet geacht langer onder de wet te zijn. En de bedoeling daarvan is dat het zich zou verbinden met een andere man die ze zou dienen, namelijk degene die uit de dood is opgestaan. Vandaar dat er zo'n uitspraak staat in het Oude Testament. Ik weet niet zo gauw waar, wil me nou even niet binnenschieten. Dan staat er dat via de profeet gezegd wordt tot Israël. Staat er niet in de wet dat als een huwelijk ontbonden is geworden, dat de vrouw niet mag terugkeren tot de man? Dat het huwelijk dan niet hersteld mag worden, staat in de wet, dat weet u. Hè? Maar het wordt in een van de profeten gevraagd, staat dat niet in de wet? En dan zegt de Heer erachteraan, keer nochtans weder tot mij. En dan vraag je je af, dat kan toch niet, want het is in strijd met de wet. Maar het hele punt is, die mij, dat is de Heer, maar niet in zijn hoedanigheid van Heer der wet, maar in zijn hoedanigheid van Christus als de opgewekte uit de dood. En dus kan hij zeggen, keer nochtans weder tot mij. Maar nu niet als een herstel van het oude verbond, maar als een begin van een nieuw verbond. En voor ons geldt precies hetzelfde. Als wij tot de Heer komen, worden wij niet geplaatst onder het oude verbond. Zijn dood heeft daar namelijk een einde aan gemaakt. En als wij tot de Heer komen, komen wij tot degene die uit de dood is opgestaan. Daarmee de Heer en hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard. Daarom zouden wij hem dienen niet onder de wet, logischerwijze, maar onder de genade. De Bijbel is daar heel duidelijk over hoor. En ik doe mijn best om niet naar die oud-testamentische schriftplaatsen te bladeren waar daarover gesproken wordt. Want er zijn er nogal wat te beginnen bij Mozes. Hè? Maar dit is het idee. En hetzelfde idee vind je ook beschreven aan de hand van de symboliek van de hoge priester in Hebreeën. De Hebreeënbrief dus. Hebreeën 9. Eigenlijk in vers 15, maar dat is een lastig vers, gecompliceerde zin namelijk. Maar ik lees hem maar even vanaf vers 16. Waar een testament is, hier is het dus met testament vertaald ook. Verbond had ook gekund. Maar omdat het hier gaat over dood en opstanding en erfrecht en dat soort dingen meer, vertaald met het naar het Nederlands dus toch met testament. U weet, het woord testimony in het Engels is ons woord testament. Maar testimony in het Engels wordt vertaald met, het Nederlands met?
Getuigenis.
Getuigenis, dat is wat het is. Het is een verklaring die iemand aflegt. En dat is een testament dus inderdaad ook. Een wilsbeschikking, een verklaring. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Dat zal de reden zijn waarom sommige mensen geen testament willen maken. Want ze ondertekenen daarbij toch eigenlijk in zekere zin hun doodsvonnis. Want het testament betekent immers niks zolang men nog leeft. Het zelfgemaakte testament betekent niks zolang men nog leeft. Men kan het ook nog veranderen. Eventueel, men kan het intrekken, weet je veel wat je er allemaal mee kunt. Een heleboel. Maar dit is waar wat hier staat. Hè. Dan is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Want een testament is vast, wordt bekrachtigd, wordt geëxecuteerd, wordt uitgevoerd. Wanneer het... Het testament is vast pas als de testamentmaker is overleden, is het idee. Hè? Het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste testament niet zonder bloed is ingewijd, sprekend over het Oude Testament. Dat ging gepaard met allerlei bloedige offers. Waarna de wet zelf en ook het volk zelf en allerlei voorwerpen behorend tot de Oud-Testamentische eredienst ook besprenkeld werden met bloed. Hetgeen een uitbeelding is van hoe het Nieuwe Testament tot stand zou komen, uiteraard. En dat is wat hier staat. Daarom is ook het Eerste Testament niet zonder bloed ingewijd, hè? Zeggende, vers 20, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Ontleend aan Exodus 24, staat erbij, dus dat hoef ik tenminste niet onthouden. En er staat er, en hij besprenkelde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. Maar dat was zo, omdat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond, dat via dood van de testamentmaker van kracht werd. Wie heeft dat Nieuwe Testament gemaakt? Nou ja, wie heeft dat nieuwe verbond opgeschreven? Wie heeft het beloofd? Wie heeft er gezegd, ik zal in de laatste, na die dagen heet dat, dat wil zeggen in de toekomst. Hè? Ik zal een nieuw verbond maken met Efraïm, met Israël, met Efraïm, met Juda, wat er maar staat. Hè. Ik zal een nieuw verbond maken ter vervanging van het oude verbond. Niet zoals dat verbond wat ik met hen gemaakt heb toen ik een hand aangreep, toen ik hen uit Egypteland uitgeleid heb. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Ik citeer aan mijn hoofd uit Jeremia 31, vanaf vers 31... Oude verbond, dat daar zelfs nog een huwelijk genoemd wordt, waarvan al gezegd wordt, maar het is al verbroken. Maar wie belooft daar een nieuw verbond? Nou ja, dezelfde die dat oude verbond opgeschreven heeft, gegeven heeft aan Israël. Dat wil zeggen, de Heere, andere naam had hij niet. Nou ja, Jehovah in het Hebreeuws. Maar diezelfde Heer die dat oude verbond aankondigde en in werking stelde, en die daaronder in relatie trad met Israël zodanig dat ze een paar kilometer verderop in kampen Jehovah noemen de verbondsgod, misschien hier in Purk ook wel horen, weet ik niet, hè? De verbondsgod, die God van dat oude verbond, die God die in relatie staat met de mens via een verbond, want het is het oude verbond dan, hè. Diezelfde Jehovah, diezelfde Heer, die zei, ik heb weliswaar met Israël een verbond gesloten bij de uittocht uit Egypte, maar na die dagen, dat wil zeggen in de eindtijd om zo te zeggen, zal ik met Israël alsnog een verbond maken. Een nieuw verbond. Een ander verbond. Niet met letters gegraveerd in stenen tafelen, maar met letters geschreven in de harten van de mensen, staat er allemaal, hè? Allemaal hetzelfde Jeremia 31. Hè? Wanneer wordt het nieuwe verbond dan van kracht? Door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, door de dood des Heren. Nou ja, door de dood des Heren wordt het oude verbond definitief beëindigd. En hier is het voorbeeld van een testament. Een testament wordt uitgevoerd, geëxecuteerd heet dat, wordt uitgevoerd, wordt toegepast na de dood van de testamentmaker. Hebben jullie nog? In het geval van de Heer natuurlijk bij zijn opstanding. Dat staat er ook bij gelegenheid, hier niet. Hier staat gewoon dat de testamentmaker eerst zou sterven. Dat betekent dus de dood van Jehovah. En de prediking van de dood des Heren uit 1 Korinthe 11 is dus een prediking, wij zijn niet onder de wet. Dat huwelijk is in ieder geval beëindigd. Er waren nog een paar andere gevallen, maar die noem ik nu niet. Maar het is in ieder geval beëindigd door de dood van de man. Door de dood des Heren. En de tekenen van het nieuwe verbond, ja, die gaan gepaard met de prediking, de verkondiging van, wij zijn dus niet onder het oude. En daarom is het mede zo tragisch dat men geneigd is, was, om avondmaal in verband te brengen met zijn lijden en dood, maar dat hoorde nog bij het oude verbond. Daarmee voltooide, vervulde de Heer weliswaar de wet, maar het was de uitvoering van de wet. Oude verbond namelijk. Maar brood en wijn zijn tekenen van het nieuwe verbond. En daarmee, met het leven onder het nieuwe verbond, daarmee pas komt in de praktijk ook een einde aan dat leven onder het oude verbond. Waar het testamentmaker is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomt. Vers 16. Het begint met want. Dat komt omdat de toelichting is op vers 15. En nu waag ik me dus alsnog aan vers 15. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Opdat. Heb je pen bij de hand? Of had u die al bij de hand? Ja. Dat is mooi, maar ik zeg het dus nog maar een keer dan. Opdat, haakje openen. Want dan komt de tussenzin, die slaan we eerst over. Opdat de doden tussen gekomen zijn tot verzoening door overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Haakje sluiten. Achter waren. En dan gaat de hoofdzin door. En die lees ik nu weer. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Hij is middelaar van het nieuwe verbond, opdat de geroepenen, dat zijn in de praktijk de gelovigen, de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. Een eeuwige erfenis die al beloofd is in het Oude Testament, al in Genesis overigens. In ieder geval aan Abraham. Want het gaat in wezen om vervulling van beloften die gedaan zijn aan Abraham. Maar hij is middelaar des Nieuwe Testaments. De Galaten brief, Galaten 3 met name, zet uiteen dat zolang die wet heerste, die beloften niet eens vervuld konden worden. En bovendien dat de wet, die 430 jaar na de belofte aan Abraham pas gegeven werd, dat die wet niks toe of afdoet aan de beloften aan Abraham. Maar tegelijkertijd dat de uitvoering, de praktisering van de wet, de vervulling van die beloften in de weg stond. Omdat de wet gebaseerd is op het idee van werken en verdiensten, terwijl de beloften aan Abraham waren op grond van genade. En die twee verdragen elkaar niet, je kan niet en-en hebben. En dus was het wachten op het einde van het oude verbond. En men wacht op de vernietiging van het voorgaande gebod om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat was hoofdstuk 7, vers 18 van Hebreeën. En dus, wat we nou nog niet gelezen hebben in vers 15, daar weet u nu toch wat daar gaat staan, hè? Wat daar staat, wat we daar zullen lezen. Hij is middelaar van het nieuwe verbond, omdat de gelovigen die beloofde erfenis zouden ontvangen, dan moet er dus eerst een einde gekomen zijn aan het oude verbond. En dat is ook zo, maar dat staat in die tussenzin, daar staat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. De dood gekomen zijn. Die dood maakt een einde aan de heerschappij van het oude verbond, maar tegelijkertijd bracht het ook verzoening voor de zonden die ook in oud-testamentische tijd gedaan waren. Dat heeft van doen met dat deze testamentmaker die hier sterft, ook is de zoon des mensen die de gehele menselijke familie als losser vertegenwoordigde bij God, zodat hij als enige voor allen kon sterven. En daarmee worden de zonden verzoend. Want hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God toch tot stand gebracht, zijn zoon zendende in gelijkheid de zondige vlees. Dus, en dat soort dingen meer. Dat is Romeinen 8, waar deze uitdrukkingen staan. Er staat in wezen hetzelfde. Maar het hele punt is dat de dood tussen beiden moest komen. Die dood van de Heer Jezus, de dood des Heren, maakte namelijk een eind aan het oude verbond. Dat maakte de weg vrij tot de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dus maakt het de weg vrij tot de uitvoering van dat testament, het Nieuwe Testament namelijk. Want het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is in de praktijk niks anders dan de uitvoering van de beloften die God in het Oude Testament al gedaan had. Beginnend bij Abraham. Nou ja, beginnend bij Genesis 1. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Hebben jullie die nog? Als het te moeilijk is, ken ik wel een kortere route. De korte route is die van zowel Handelingen 2 als Handelingen 13. Namelijk zowel de toespraak van Petrus als ook de woorden van Paulus, respectievelijk in Jeruzalem en in Antiochië in Klein-Azië. Namelijk beide zeggen dat God de beloften die hij in het verleden gedaan heeft, vervuld heeft in en door de opstanding van Christus. Uit de dood. En dus na de dood. Heb je dat nog? De uitvoering van het testament hield eigenlijk ook in de eerste plaats in de opstanding van Christus zelf. Daar zou het mee moeten beginnen. En daarna de opstanding, dan wel wedergeboorte, want het is fundamenteel toch hetzelfde, van allen die geloven. Maar eerst Christus uiteraard, als de eerstgeborene aller creaturen. En tot in onze dagen loopt dat door in de gemeente van eerstelingen, of hoe het maar heet, mag verder. En het gaat nog wel even door tot aan de jongste dag aan toe. Maar het gaat over de dood van de testamentmaker. En dan vandaar weer terug naar 1 Korinthe 11. Zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dat houden ze in. Zo verkondigt het einde van, en dus de vrijdom, als dat een goed Nederlands woord is, de vrijdom van het oude verbond. Vrijheid is niet het goede woord eigenlijk namelijk. Maar vooruit, hè. Maar niet tenminste overkondigd dat wij vrij zijn van het oude verbond. Diezelfde dingen kun je dus op andere plaatsen ook lezen. Achteraf is het verbijsterend dat men in staat is geweest om alsnog wet en genade, oude verbond en nieuw verbond, zodanig door elkaar te husselen dat wij tot vandaag de dag doorvloeien. De uitdrukking leen ik uit... Nou, leen ik niet, die staat er gewoon in Hebreeën 2, hè. Wij moeten ons houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Zodat wij het onderscheid tussen oude en nieuwe verbond niet meer kennen. Dat is wat het daar ook betekent in Hebreeën, hè. Want de Hebreeënbrief leert ons immers dat wij niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe. Dat wij een betere hoge priester hebben en zo verder. Een beter verbond, betere beloftenissen, betere offeranden en wat het nog maar meer was. Een beter vaderland trouwens ook. En dat is dus waar het over gaat. En als men geneigd is alsnog het oude verbond te introduceren in het nieuwe en genade te vermengen met wet, dan kan je onmogelijk nog de betekenis van het avondmaal kennen. En dat is het, hoe moet ik dat zeggen? Dat is de complicatie altijd bij het lezen, om niet te zeggen het bestuderen van de Bijbel. Je kunt zo'n smal, zo'n klein schriftgedeelte nemen, een hoofdstuk, zo'n schriftgedeelte, in dit geval het schriftgedeelte over het avondmaal, om zo te zeggen. Maar het brengt je tot heel verstrekkende conclusies. En als je dat niet wil, ja, dan moet je er dus iets anders mee doen. En dat is dus wat altijd gebeurt. Niet omdat die woorden zo onduidelijk zijn, maar men wil de consequenties er niet van aanvaarden. En daarom moet je doen wat ik nu vanavond dus ook doe, wat ik trouwens altijd doe. Daarom moet je schrift met schrift vergelijken. Staat het nog ergens anders? Vind je het nog ergens anders terug? Is die conclusie juist? Hoe zit dat met dat nieuwe verbond? Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Je gaat op zoek en je vindt notabene het bloed van het Oude Testament ook. Hè? We kwamen het tegen in Hebreeën 9. In de woorden van Mozes. Het bloed van het Oude Testament was niet dat van het kruis ook, maar het was het bloed van die stieren en bokken, wat er maar was bij de inwijding van het Oude Testament. Je vindt die vergelijkingen. Er wordt dan meteen gezegd, en de Heer is hoge priester, maar niet van het oude verbond. Sterker nog, hij is eerst gestorven om daarna in zijn opstanding pas hoge priester te kunnen worden van het nieuwe verbond. Want door zijn dood moest eerst een einde gemaakt worden aan het oude verbond en bovendien verzoening gedaan worden voor die zonden die wel degelijk onder het oude verbond gedaan zijn. En zo vind je steeds opnieuw dezelfde waarheid terug. Daarna wijs ik er nog op, voordat ik het vergeet, dat wij dus hier aan deze maaltijd van doen hebben, weliswaar met de paasmaaltijd, maar het paaslam ontbreekt in het verhaal. Daarom heet het na de maaltijd, maar het paaslam staat aan het begin van het oude verbond, historisch. Het is weg. Het is een beeld van iets anders onder het nieuwe verbond, namelijk de dood en opstanding van Christus. Maar dat is ook al achter de rug. Waar het nu om gaat, is over hoe het verder gaat. Het is niet de eenmalige reiniging, maar het is de voetwassing enzovoorts. Het is niet leven onder heerschappij van genade, onder heerschappij van wet, maar onder heerschappij van de genade. Niet leven onder doet dit en gij zult leven, maar wij leven onder dat hij wat in ons zou doen. En wij laten ons met God verzoenen. En wij laten ons dopen. Wij onderwerpen ons aan wat hij zou doen. Enzovoorts. Dat is leven uit genade. En daarna wijs ik het nog terugkijkend maar op dat wij in het begin van het hoofdstuk geconfronteerd worden met dat het hoofddeksel van de man ineens uit beeld verdwijnt. En vervolgens verdwijnt het paaslam van het toneel. Bij de inleiding tot het hoofdstuk zal ik dat vast al gezegd hebben. Dat is wat deze twee thema's aan elkaar verbindt in één hoofdstuk. Het gaat erom, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Waar staat dat? 2 Korinthe. Het is een beetje langdradig, het is de herhaling van hetzelfde thema, maar het gaat over precies hetzelfde. 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden en daarom kennen wij ook elkaar niet naar het vlees. Dat wil zeggen, onze gemeenschap is niet gebaseerd op aardse omstandigheden of geformeerd naar aardse normen en waarden. Onze gemeenschap is in Christus, omdat wij nieuwe scheppingen zijn in hem. En overdrachtelijk gezegd, omdat wij allen drinken uit dezelfde beker en allen eten van hetzelfde brood. Maar 100% overdrachtelijk bedoeld uiteraard. En daar is de betekenis van het avondmaal in gelegen. Dat brengt ons vanzelf bij het volgende vers. Het zal duidelijk zijn dat iemand die zeer niet consequenties wil trekken, dat hij deel uitmaakt van dat lichaam van Christus, van die gemeenschap met Christus onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij en troon van de genade enzovoort. Iemand die zich daar niks van aan wil trekken in het praktische leven, die kan weliswaar eten en drinken van het zogenaamde avondmaal, maar dat doet hij dan volstrekt onwaardig. En daar gaat het volgende vers over. Omdat het beeld waaraan hij deelneemt niet overeenkomt met zijn praktische leven. En Paulus zegt daarna niet dat hij dan dus niet meer mag deelnemen aan het avondmaal. Maar hij zegt dat hij dan zijn praktische leven moet veranderen. Logischerwijze. Avondmaal is voor alle gelovigen uiteraard. Maar de bedoeling is dat wij daardoor door die beelden onderwezen worden. Onze les daaruit leren en begrijpen, wij zitten nou eenmaal aan zijn tafel. We zijn aan hem ondergeschikt, wij leven uit wat God ons geeft, wat de Heer ons geeft. Wij dienen hem en mocht er aan ons iets mankeren, lammen, kreupelen, blinden enzovoorts, aan die maaltijd. Wel, als de Heer vindt dat het niet goed is, dan doet hij dat wat aan. Dat is onze zorg niet. Wij zouden hem alleen dat laten doen. Dat was de les van Petrus. Maar goed, wij moeten het hier dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in vrijmoedigheid in mogen gaan op uw oproep om te naderen tot die troon der genade. Om te komen tot u en aan te zitten aan uw tafel. Opdat u ons zou geven het leven en de godzaligheid en alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En mogen begrijpen wat dat grote werk is en wat die grote zaligheid is waaronder wij vandaag leven. Onder dat werk dat u aan ons zou doen, niet op grond van onze verdiensten, maar alleen uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we tot u mogen komen, zoals wij zijn, met al onze tekortkomingen, in het vertrouwen dat u uw beloften aan ons zult waarmaken. U die ons oproept om tot u te komen. U die gezegd hebt dat u ons bekwaam wilt maken om uw dienaren te zijn onder dit nieuwe verbond, opdat we ook deel zouden krijgen aan uw heerlijkheid en aan uw erfenis in de toekomst. Wij danken u daarom voor de rust die daarmee ons deel is geworden. Dat wij, bevrijd van alle last, van uw rust ontvangen, zoals u dat zelf hebt gezegd. En dat we in die rust, in die zekerheid mogen leven, vertrouwende dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om onszelf, wie wij ook zijn, bij u aan te bevelen en te vragen, Vader, doet u uw werk in ons. Dat is wat u beloofd hebt. Dat is waarop wij vertrouwen, zodat we aan uw hand dag voor dag door dit leven mogen gaan, in afwachting van, maar ook uitziende naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u voor deze beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.